Beste luisteraars, in deze aflevering van de vierde serie podcasts over man en vrouw gaan we nadenken over herstel. We hebben in de afgelopen maanden nagedacht over de ernstige consequenties van de zondeval voor de relatie tussen Adam en Eva. Maar na het uitspreken van de straf op de zonde en de gevolgen voor de schepping gaf God ook beloftes van redding en hoop, van herstel voor de toekomst. En leerde hij Adam en Eva hoe zij in deze nieuwe toestand moesten leven. Vandaag staan we stil bij Genesis 3 vers 21. En daar lezen we: en de Heere maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. Een van de eerste gevolgen van de zondeval was geweest dat Adam en Eva zich bewust werden dat ze naakt waren. En ze zochten direct bedekking. Het interessante is dat de Heere God hen niet corrigeert. Hij zegt niet: waar zijn jullie nu mee bezig? Dat is helemaal niet nodig, zo heb ik jullie niet geschapen. Nee, hij bevestigt die keuze. Waarom hadden Adam en Eva nu kleding nodig? Waarom was het juist God die hen nu van kleding voorziet? Er is blijkbaar iets fundamenteels veranderd. Een van de grootste problemen van deze gebroken wereld is vervreemding. Volken vervreemden van elkaar. Individuen vervreemden van elkaar. En die vervreemding komt heel sterk naar voren in onze westerse samenleving. Mensen die in hetzelfde huizenblok wonen, kennen elkaar soms niet eens. Vervreemding gaat samen met achterdocht en wantrouwen. En die twee versterken elkaar. Dat komt momenteel vooral tot uiting in onze politiek. Er komen steeds meer partijen en men dreigt steeds meer naar de uiterste grenzen van het politieke spectrum te gaan, zowel naar links als naar rechts. De laatste jaren lijkt het venijn in de politieke debatten toe te nemen, waar mensen in het verleden fel van mening konden verschillen, maar elkaar toch konden respecteren, zagen we tijdens de coronacrisis dat politici en deskundigen soms openlijk bedreigd werden. Dat lijkt vreemd, want we hebben toch zoveel middelen van communicatie. En we bestuderen communicatie. Maar juist de toename van het gebruik van sociale media lijkt de tegenstellingen te doen groeien. Op afstand voelen mensen zich misschien meer vrij om uiting te geven aan hun boosheid of haat. Maar dat laat zien dat het probleem dieper zit dan alleen het niet goed kunnen communiceren. Het probleem zit diep in het hart van ieder mens. En voor de oplossing moeten we daarom naar de wortel van het probleem kijken. De zondeval had direct ernstige gevolgen voor de relatie tussen Adam en Eva. In Genesis 3 vers 7 zagen we dat het eerste gevolg was dat zij zich bewust werden dat ze naakt waren. Dat bracht schaamte. Dat is op zijn minst opmerkelijk, want zij waren op dat moment de enige mensen. Die schaamte voelden zij ongetwijfeld tegenover God. Ze verborgen zich voor hem toen zij merkten dat God naar hen toe kwam. Ze wisten dat ze fout zaten. Maar ook daarvoor al voelden ze die schaamte tegenover elkaar. Voor het eerst beseften ze dat ze naakt waren. En hun reactie was dat ze zich kleren maakten van bladeren die ze samenvlochten. Het eerste evidente gevolg van de zonde was dat ze van elkaar vervreemden. Het vertrouwen was geschaad. Ze hadden iets te verbergen voor elkaar. Er was een kloof gekomen tussen God en de mensen, maar ook tussen de man en zijn vrouw. Dat bleek ook toen God Adam ter verantwoording riep. Adam was er als de kippen bij om de schuld af te schuiven op zijn vrouw. De eenheid was gebroken. Wantrouwen was binnengeslopen. Al eeuwenlang is die ingewikkelde relatie tussen man en vrouw een onuitputtelijke bron van inspiratie voor dichters en schrijvers en zangers. Dat was al zo in de oudheid, in de tragedie, maar ook in de meest moderne popmuziek. What's a woman when a man has secrets to hide? Dat zong een Belgische zangeres in een bekende song uit 1990. Wat is een vrouw als haar man geheimen heeft die hij verborgen houdt, betekent dat. We zien ook het omgekeerde. Mannen die zich bedrogen voelen door de vrouw waarvan zij houden. Een Amerikaanse zanger zong het zo. She can bring him such misery. If she is playing him for a fool, he is the last one to know. Vertaald betekent dat, ze kan hem zoveel misère brengen. Als zij hem bedriegt, is hij de laatste die het doorheeft. Liefde verblindt. In beide songs klinkt de vervreemding van Adam en Eva door. Man en vrouw hebben elkaar nodig. Ze voelen zich tot elkaar aangetrokken. Maar door de zonde is de onschuld en de onbevangenheid weg. Ze vertrouwen elkaar niet meer. Toch zijn ze op elkaar aangewezen en moeten ze met elkaar verder. Maar de Heere gaf zijn prachtige schepping niet op. Hij wijst een weg van herstel. Hij had al aangegeven dat er eens een verlosser uit het nageslacht van de vrouw geboren zou worden. En ook nu laat hij zien dat hij voor hen zorgt. Als de Heere opsomt welke gevolgen van de zonde ze kunnen verwachten, wordt één ding duidelijk. Het leven zal niet makkelijk zijn. Maar hij geeft hen ook raad en instructie. Hij laat zien hoe het nu verder moet. Direct na de zonde hadden Adam en Eva zichzelf voorzien van een bedekking in de vorm van bladeren. Dat was wel een heel schamele kleding. Beslist niet iets dat lang meegaat. Waarschijnlijk nog geen dag. Het was hun eigen gebrekkige poging die het probleem van de schaamte niet kon oplossen. Laat staan het onderliggende probleem van de zonde. En dat is tekenend voor onze situatie als beperkte en zondige mensen in een gebroken wereld. We proberen onze problemen op onze eigen wijze op te lossen. En de mens heeft daar allerlei instrumenten voor ontwikkeld. Zelfhulpprogramma's en psychologische noodgrepen om onze zwakheden te compenseren of weg te moffelen. Sommige zaken helpen mensen een flink eind op weg. Anderen hebben er geen baat bij en sommigen zoeken de vervreemding te ontlopen door verdoving, bijvoorbeeld door alcohol of drugs. Al deze oplossingen kunnen er aanvankelijk mooi uitzien, net als de groene bladeren van Adam en Eva. Maar ze houden geen stand. Ze gaan niet mee. Ze reiken niet diep genoeg. We kunnen het probleem van onze zonde niet oplossen. De gevolgen van de zonde kunnen wij niet zomaar wegpoetsen. We proberen het, maar het is altijd tijdelijk. Iemand die een misdaad begaat, stoppen we voor straf in de gevangenis. Het is een tijdelijke oplossing. Het lijkt de wond in de samenleving te helen, maar er is geen garantie dat de dader niet weer in de fout gaat. In het klein zien we hetzelfde gebeuren. Laten we eerlijk zijn, laten we naar onszelf kijken. Met onze woorden en daden beschadigen we elkaar. We bieden soms onze excuses aan, maar er blijft vaak een litteken. We voelen ons ongemakkelijk of de ander voelt zich ongemakkelijk naar ons toe. Er is vervreemding. En hoe vaak herhalen we niet dezelfde fout? We hebben de Heere nodig voor het herstel van onze relaties. En zeker voor het herstel van een huwelijksrelatie. Vandaar dat hij ons leerde bidden. Vergeef ons onze zonden. En dat moeten we natuurlijk niet zomaar bidden. Zijn woord roept ons op om onze zonden te erkennen. En te belijden. Ons te bekeren. Alleen langs die weg is er herstel mogelijk. Maar dan zien we in ons Bijbelvers dat God een bijzonder initiatief neemt. Hij geeft Adam en Eva geen instructies hoe ze nu kleren voor zichzelf kunnen maken. Nee, hij doet dat zelf voor hen. Het is een handeling van God. En wat kunnen we daaruit leren? In de eerste plaats dat de mens niet in staat is het probleem van zijn zonde en schaamte zelf op te lossen. dat zijn eigen pogingen daartoe niets uithalen. Hij moet zich van God afhankelijk weten. God zegt hem niet dat leer sterker is dan bladeren en dat ze, om aan dat leer te komen, wel een dier dood mogen maken. Dat hadden ze immers nog nooit gedaan. God had hen niet de dieren, maar de planten als voedsel gegeven. En nu sterven er dieren om hen te bedekken en de schaamte weg te nemen. Vaak wordt dit uitgelegd als een beeld van het ultieme offer dat nodig was voor onze zonden. God bracht dat offer zelf. Jezus stierf voor onze zonden. Hij nam daarmee de schuld en de schaamte weg. Hij alleen kon ons probleem bedekken. Een tweede les is dat het Gods wil was dat de mens zich zou kleden. Al doen mensen dat eigenlijk al van nature, het is niet hun eigen keus of een optie. Het is Gods plan voor de gevallen schepping. Het is bedoeld ook als bescherming. Nudisme, naaktloperij, is daarom ook geen optie voor de christen. Die praktijk wijst Gods zorg en Gods oplossingen af. Wij kunnen niet meer omgaan met de paradijselijke situatie. Niet voor niets waarschuwt de Heer Jezus ons in Matthäus 5, vers 29, dat we ervoor moeten waken dat ons oog ons niet tot zonde verleidt. De zonde in ons maakt dat we met heel veel zaken niet goed meer om kunnen gaan. Zeker niet met naaktbeelden. Pornografie is er een ernstig voorbeeld van. Hoeveel huwelijken en levens worden daardoor niet verwoest? Een samenleving die God verwerpt, verwerpt ook zijn instructie over bedekking en haalt daarmee veel ellende over zich heen. Die bedekkende kleding herinnert ons eraan dat we in onze menselijke relaties, en zeker ook in het huwelijk, te maken hebben met gebrokenheid. Het legt ons een beperking op. En dat is maar goed ook. Niet alles wat uit het hart van de mens komt, is geschikt om aan de wereld te tonen. Integendeel. De Bijbel zegt, uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Zo waarschuwt de Heer Jezus ons in Matthäus 15, vers 19. Niets voor niets zegt Gods woord dat we bedachtzaam moeten zijn, niet snel tot spreken. Een haastig woord is vaak een verkeerd woord. We hebben een bedekking nodig. Niet om die verkeerde dingen die uit ons hart naar boven komen geheim te houden of in de doofpot te stoppen, maar juist om op te lossen, te belijden dat ze verkeerd zijn en Gods vergeving te zoeken op grond van het offer, de bedekking die Christus ons biedt. Juist de aard van die bedekking, het bloed van Christus, brengt de ernst van het probleem naar boven. Dat is ook de basis voor de oplossing van onze problemen in de huwelijksrelatie. Te vaak grijpen mensen met huwelijksproblemen naar hun eigen, tijdelijke oplossing. Soms hoor je van mensen die, zoals ze het noemen, een tijdje uit elkaar zijn. Of even afstand nemen om aan zichzelf toe te komen. Het gevolg is meestal dat ze uit elkaar blijven. Hoe vaak hoor je niet van mensen die 2 of 3 keer gescheiden zijn en van partner hebben gewisseld en bezig zijn aan hun volgende huwelijk? Ongetwijfeld zitten er trieste verhalen achter. Maar blijkbaar zijn er problemen in de relaties. En is er vervreemding. Maar het echte probleem, onze zondigheid, wordt niet erkend. En daarom herhalen we onze oude fouten weer. Men pakt een vijgenblad als bedekking, de scheiding. Maar het probleem nemen we mee naar de volgende relatie. De bedekking die God biedt is een diepgaande aanpak van het kernprobleem. Hierin ligt het herstel voor onze relatie met God, maar ook voor het herstel van onze relaties met onze medemensen en het herstel van de huwelijksrelatie. De zonde bracht vervreemding. De mens vervreemde van God, maar Adam en Eva vervreemden ook van elkaar. Vertrouwen maakt de plaats voor achterdocht en wantrouwen. Maar in Christus herstelt God de relatie van de mens met zichzelf. Dat werk van Christus is ook de basis voor het herstel van de huwelijksrelatie. Als wij bereid zijn onze zonden te erkennen en te belijden, als we bereid zijn God te gehoorzamen, als we gewillig zijn onze naaste beter te achten dan onszelf, ook onze huwelijkspartner bijvoorbeeld, als we bereid zijn de weg van Christus te gaan en de minste te willen zijn, als er vervreemding dreigt te ontstaan, dan is er hoop. Als we God vertrouwen en zijn oplossingen aanvaarden, dan is herstel mogelijk voor de meest verstoorde relaties. Er is herstel mogelijk, maar dan wel volgens de wegen die onze Schepper ons wijst. Hij als Schepper weet wat het beste voor ons is.